Zeitreisegeschichte, in der es die Hauptfigur Sean McKenzie, der am CERN arbeitet in der Schweiz, den verschlägt sich ein Unfall einmal quer durch die Zeit und seitdem driftet er halt so von Episode zu Episode immer wieder in eine andere Epoche hinein.
Wie kommt man denn dazu, überhaupt so ein Hörspiel zu produzieren? Und ich meine, obendrauf gesagt, ich finde es noch sehr aufwendig auch produziert. Also, wie habt ihr damit angefangen?
Also ursprünglich haben der Bernhard und ich mal einen Comic, den ich gezeichnet habe, mit Fotostory-Programm. Fotostory haben wir das umgesetzt als quasi Bilder, über die sich die Kamera bewegte, und dazu haben wir dann die Stimmen gesprochen. Und das Problem war in der ganzen Geschichte, aber zum einen war das noch ganz schön konfus von der Technik her, wie wir das gemacht haben, und ich kam mit dem Zeichnen nicht mehr schnell genug hinterher. Und mir persönlich ging es darum, ich wollte Geschichten erzählen und das ging mir nicht zügig genug. Und da lag unser Low-Motion-Movie-Projekt so ein bisschen auf Eis und dann haben der Jens, der Bernhard und ich uns mal zusammengesetzt. Und weil Jens auch so ein Hörspiel-Crack ist,
Ja.
sind wir dann über ihn quasi auf die Idee gekommen: Mensch, lass uns doch einfach die Bilder weglassen und einfach mal schön halt ein Hörspiel ausmachen.
Also so habt ihr dann euch entschieden, einfach mal euren gezeichneten Comic mit viel ja, Arbeit dann auch als Hörspiel umzusetzen und seid ihr denn dann eurem Ziel näher gekommen, dass es schneller geht oder habt ihr dann gemerkt, okay, Hörspiel, nee, warte mal, wenn wir das ordentlich machen wollen, dann verbraucht es noch viel mehr Zeit als unser Comic.
Also an der Stelle sollte man, glaube ich, sagen, dass das Hörspiel nicht der Comic ist. Also der Comic war eine eigenständige Geschichte, die Lars gezeichnet hat und die im Prinzip nur vertont wurde. Und das Hörspiel hat mit dem Comic, der ursprünglich da stand, nicht wirklich was zu tun. Außer dass wir die gleichen Sprecher sind.
Okay, ja, das ist ja auch mal was. Genau. Um jetzt nochmal auf euer Hörspiel und die Storyline zurückzukommen. Es sind natürlich nicht nur drei Personen, die dort mitspielen. Wie viele Charaktere tauchen über die Sendung verteilt so auf?
Ja, insgesamt haben wir 23 Figuren, die mitsprechen bisher.
Also inklusive Nebenrollen.
Ja,
Ja.
das werden noch definitiv noch einige mehr werden.
Wahrscheinlich 42, oder?
Ja, gut. Vielleicht reduzieren wir auch auf 23.
Also wie gesagt, was für Herausforderungen stellen sich denn? Seid ihr alle Sprecher immer vor Ort oder sagt ihr auch, okay, nehmt das Soundfile zu Hause auf und schickt es mir?
Also wir versuchen möglichst viel mit den Leuten vor Ort aufzunehmen. Zum einen, weil es natürlich zusammen A mehr Spaß macht, sich auch deutlich mehr, naja, Outtake-Situationen ergeben daraus. Zum anderen natürlich halt, dass man auch ein bisschen Zeit danach verbringt. Das kombinieren wir meistens dann mit ein bisschen Grillen und so weiter. Leider ist es nicht immer möglich. Wir haben teilweise Sprecher sitzen in, wo wohnen die alle jetzt? Bei Bernhard, da bist du näher dran.
Unsere Gastsprecher, die jetzt hier für Folge 4 mit aufnehmen,
unter anderem, ja.
Die kommen eigentlich aus ganz Deutschland verteilt.
Also man sollte an der Stelle vielleicht erwähnen, dass bei der ersten Folge im Prinzip wirklich nur Leute mitsprechen, die wir auch kennen. Also bei der ersten Folge waren keine externen Sprecher und wir haben effektiv alles mit den eigenen Mikros aufgenommen. Im Laufe der zweiten Folge kam dann halt der Daniel Birkholz dazu, wie gerade
Richtig.
eben schon erwähnt. Und ab der dritten Folge jetzt wird es halt mehr, dass auch Leute von extern aus der Hörspielszene. Das heißt also, die dann wirklich extern ihre Sachen aufnehmen, die kriegen die Skripte vom Lars, das Zeug einschicken und das wird dann passend zusammengeschnitten.
Richtig.
Das ist auch eher die Regel, was beim Hörspiel in der freien Szene abgeht. Also was wir machen mit möglichst viel gemeinsam aufnehmen, ist eigentlich schon wieder mehr eine Besonderheit.
Wie macht ihr denn die Musik für euer Hörspiel?
Ja, wir benutzen dafür Programme.
Okay, welche denn?
Ja, es gibt da
Music Maker
Ich
beispielsweise.
wollte jetzt eigentlich keinen Markennamen nennen, aber es gibt diesen Music Maker von Magix und da werden jede Menge Samples zur Verfügung gestellt, die man dann so zusammenstöpseln kann, bis es einem gefällt. Wir machen natürlich nicht nur mit Magix die Musik, sondern wir verwenden unter anderem auch Cubase Synthesizer, ne, und die Geräuscheffekte, die machen wir zum Beispiel mit mobilen Mikrofonen und so weiter.
Wobei man bei der Musik noch sagen sollte, wir haben natürlich das große Glück, dass einer unserer Sprecher auch in zwei oder drei Bands spielt und dementsprechend auch zum Teil noch musikalisch uns ein bisschen was hier und da abbringen kann.
kommen wir direkt mal auf die Lizenz zu sprechen. Ihr veröffentlicht ja unter einer Creative Commons Lizenz. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Und welche ist es?
Ja, das ist die Creative Commons Lizenz 3.0. Ne, da, dass man das frei verteilen darf, nicht verändern soll. Ne, und was war der dritte Punkt? Irgendwas war da noch?
Non-commercial, nicht kommerziell.
Nicht kommerziell, genau.
Hm? Genau, Namensänderung nicht kommerziell und Share-like.
Genau. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten irgendwie unser geistiges Eigentum auch schützen in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben das bei anderen auch gesehen, die das gemacht haben und haben uns das mal angeschaut und gesagt, das machen wir auch.
Ja, genau, da werde ich jetzt mal ein bisschen nachbohren und nämlich fragen, warum macht ihr denn, also ich hatte es eben verkehrt gesagt, es ist keine Share-Alike, sondern eine Non-Derivative-Lizenz, unter der ihr das dann auch macht. Warum macht ihr es nicht unter einer Share-Alike und veröffentlicht zum Beispiel die Spuren zum neu zusammenmixen? Vielleicht sollte auch ihr eigenes Hörspiel aus euren Spuren machen.
Also zum einen, ich sage jetzt mal meine Sicht der Dinge, ich denke mal, keiner von uns will wirklich so eine Art Remix davon irgendwann mal bei YouTube finden. Zum anderen, betrachten wir es als Gesamtkunstwerk, denke ich mal. Jetzt auch, um es mal ganz hoch zu greifen, man möge mir verzeihen.
Also wir wollen irgendwann durchaus auch aus den Liedern, die wir da gebastelt haben, eine kleine Bonus-CD zusammenstellen und die Outtakes auch noch für dich. Und die Stücke, so wie wir sie zusammengestöpselt haben, werden natürlich dann frei als Bonus im Netz mit angeboten irgendwann mal und dann darf man sich das sicherlich auch für seine eigenen Projekte nutzen.
Man muss ja diese Bonus-CD nicht unter die gleiche CC-Lizenz stellen wie den Rest.
Richtig.
Nur so wie es jetzt momentan ist, ist es halt ein Stück wie aus einem Guss.
Ja, die kleine Pausenmusik kam von Holzweg und hieß Springbirds Will Fly Through My Head vom Album The Birds. Zu finden auf Jamendo und die ganzen Lieder, die es hier gibt, sind natürlich dann auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil von Timeshift.
Wie seid ihr denn so ansonsten, in welche Richtung soll es denn weitergehen? Habt ihr euch da schon irgendwie Pläne gemacht? Wie viele Folgen wird es geben? Wie weit ist das Drehbuch vielleicht schon geschrieben? Auf wie viel kann man sich freuen?
Also insgesamt werden es 8 Folgen werden. Dann ist die Geschichte in sich geschlossen, dann zu Ende erzählt. Ich bin momentan dran, 4 Drehbücher parallel zu entwickeln. Worum es grundsätzlich geht, haben wir uns vorher natürlich einen Plan gemacht. Also dass 8 Folgen werden, das steht eigentlich seit Beginn des Projekts fest. Was Pi mal Daumen passieren wird, ebenso. Aber ich habe jetzt natürlich die undankbare Aufgabe, diese 2-3 Stichpunkte, die wir da aufgeschrieben haben, mit Leben zu füllen. Und möglichst mir selber dabei nicht im Weg zu stehen und Sachen ad absurdum zu führen, die ich vorher irgendwann erzählt habe.
Wie kann man euch unterstützen, beziehungsweise sucht ihr noch Leute, die mitmachen, die vielleicht auch mal bereit sind, eine Rolle einzusprechen, die euch eventuell Ideen liefern für eine Fortsetzung von Timeshift, wenn es denn nur 8 Folgen gibt, dann will man ja irgendwie dann noch mehr hören danach.
Also auf jeden Fall sind wir dankbar um jedes Feedback, weil es geht uns ja nicht nur darum, dass wir hören wollen, wir sehen gut, sondern speziell auch Dinge, wo die Leute sagen, was ihnen nicht gepasst hat, sei es von der Soundumsetzung, eventuell Inhaltslöcher. Wir haben ja auch den ein oder anderen Fehler gehabt. Das kann man auch schön auf der Webseite sehen. Wir haben zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof kurzerhand nach Brüssel verlegt, obwohl er natürlich in Luxemburg ist.
Das ist doch Science Fiction.
Ja, ja, die Folge wird in der Schweiz auch um Euro gewettet, wer weiß. Es ist also auf jeden Fall ein Feedback, ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Man kann uns natürlich auch unterstützen, indem man sich für Nebenrollen oder Ähnliches bereitstellt, weil da werden mit Sicherheit, wie Lars schon sagte, noch genug weitere Figuren kommen, für die wir Stimmen brauchen. Über Dinge wie Flatter und Co. müssen wir uns noch unterhalten.
Also Unterstützung ist immer gern gesehen, wie Jens schon gesagt hat, auch natürlich in Form von Kritik. Wir haben da teilweise sehr gute Rückmeldungen bekommen, aus der Szene auch, die uns auch den einen oder anderen technischen Griff zeigen konnten. Fand ich wirklich super. Und wenn die nächsten 4 Drehbücher fertig sind, weil das aktuelle Casting ist ja schon länger abgeschlossen für die Folge 4, werden wir für alle 4 Folgen parallel casten. Das wird aber auch dann über die entsprechenden Foren, wird der Bernhard dann wieder seine Postings machen und dann kann man sich bei uns bewerben. Und auf unserer Homepage werden wir es natürlich auch noch ankündigen, wenn es soweit ist.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr Zeit gehabt habt, für mich hier Rede und Antwort zum Hörspiel Timeshift zu stehen, wo jetzt bald die 4. Folge erscheinen wird. Habt ihr da schon einen Zeitplan?
Also ich hatte angedacht, es vor meinem Umzug zu packen, den ich jetzt im November, Dezember machen wollte, aber ich fürchte, es klappt nicht ganz.
Also ich... Mist, da muss ich ja noch fast bis zum 9. Jahr warten mit der neuen Folge.
Das könnte passieren, ja. Aber wir sind dran. Also ein Großteil der Aufnahmen an sich sind abgeschlossen. Wir sind auch die Musik schon am Zusammenstöpseln. Teilweise habe ich auch den Dialogschnitt schon gemacht. Nur das Problem ist, einige der Aufnahmen fehlen noch. Wir haben unsere Aufnahmen Ida Oberstein noch nicht in Angriff nehmen können. Danke nochmal, Alex. Also es wird sich noch ein kleines bisschen ziehen, aber vielleicht klappt es ja noch dieses Jahr.
Ja, da drücke ich euch die Daumen, dass ihr die Zeit findet, denn ich bin schon ganz gespannt und ich hoffe, meine Zuhörer auch. Und dann sagt zum Abschluss nochmal die URL, wo man sich dieses schöne Stück Hörspiel herunterladen kann, damit sich das alle merken können.
Also abseits natürlich, indem man einfach bei Google Timeshift und Hörspiel eingibt, selbstverständlich unter http://timeshift.blackdays.de.
Okay, vielen Dank für das Interview und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, ciao.
Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen neugierig gemacht, wenn ihr jetzt schon mal hinter das Hörspiel ein bisschen blicken konntet, euch das Hörspiel auch mehr herunterzuladen und anzuhören. Wie gesagt, Links dann zur Sendung in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's weiter mit das Kraftfutter-Mischwerk und Bastei mit dem Song Runaway, und zwar im Vocal Edit und vom Album Am Ende der Kirschallee, natürlich auch erschienen unter einer Creative Commons Lizenz. Und das Stück macht ziemlich viel Spaß, wie ich finde. Viel Spaß.
to decide. I keep on going more.
Das war das Kraftfutter Mischwerk hier mit der und Bastei mit dem Runaway Vocal Edit Remix. Ja, damit kann man sich gut in die Nacht verabschieden, wie ich finde, denn ich bin jetzt auch bei meinen letzten Stücken angekommen. Ich habe hier noch eins von den Beastie Boys in der Pipeline und zwar Triple Drubble. Und zwar im Leo Nevilo Remix. Die Beastie Boys sind eine Band, die ihre Vocals online gestellt haben auf ihre Webseite zum Runterladen und Remixen. Man findet auch Teile von ihnen bei CC Mixter und daraus kann man sich dann tolle neue Stücke basteln. Eines davon ist, wie gesagt, dann auch Triple Trouble, Beastie Boys im Leo Nevilo Remix. Ja, bevor ich das spiele und dann nochmal ein Endsong, einer von uns mit Save the MP3, wie immer natürlich nochmal der Hinweis auf den auf die Homepage zur Sendung unter pentamedia.org/pentamusic findet ihr immer die aktuellen Sendungen samt Shownotes und downloadbare Datei. Außerdem findet ihr dort auch den RSS-Feed, um euch das in euren RSS-Feed-Reader bzw. in euren Podcatcher zu laden. Wir müssten auch noch bei iTunes und so sein, da ich aber kein Apple und kein Windows habe, kann ich das nicht nachvollziehen. Also wenn sich da jemand drum gekümmert hat oder sich noch jemand drum kümmern würde, macht das ruhig, fügt uns da hinzu. Wir sind natürlich immer froh, wenn wir viel gehört werden. Ja, was steht demnächst noch so an? Nun, zunächst ist am Samstag das MB21 Festival Multimediale Bildwelten für die junge Generation. Und zwar findet das Ganze statt in der Scheune, Samstag ab 11 Uhr, 12. November. Also der Eintritt ist frei für alle Altersgruppen. Gedacht, abends so ab zwischen 7 und 21 Uhr wird es auch eine kleine Lounge geben, wo ich die Ehre habe, ein bisschen Creative Commons Musik aufzulegen. Ob alleine oder zu zweit, weiß ich noch nicht ganz genau. Da bin ich gerade noch am gucken. Aber mindestens mich könnt ihr dort ein bisschen ja Musik machen sehen. Ja, und ansonsten gibt's da immer ganz spannende Dinge zu entdecken beim MB21. Die nächste Sendung, wo man mich vielleicht wieder hört, ist dann am vierten Dienstag im Monat. Das müsste diesen Monat der 22. November sein. Da ist dann wieder das Penta-Radio mit dem Chaos Computer Club Dresden. Und mal schauen, was wir dieses Jahr machen als vorweihnachtliche Sendung. Die nächste Sendung ist ja dann schon wieder nach Weihnachten. Lasst euch einfach überraschen. Ich vermute, es wird Geschenke geben, aber da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Gut, und damit entlasse ich euch jetzt endlich in den Arm mit den Beastie Boys und Triple Trouble im Leo Nevilo Remix. Und danach kommt dann noch einer von uns, Save the MP3, der Song, den ich immer zum Ende spiele. Also viel Spaß, schönen Abend noch und ciao, ciao.
If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you, we're triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed.
speed. Check it out. Cause I'm a spatializer, bomb reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. And you won't see me in the advertising.
See, I like to party, not drink Bacardi. Cause I'm not looking to throw up for nobody. No, for my spiel, or really one deal. This is like having a delicious meal.
And we're moving the crowd, well, that's a must. I got some words that apply to us. And that's mesmerizing, tantalizing, captivating, we'll double fight.
If you wanna know the real deal about the three, well, let us tell you we're triple jumper, y'all. We got to bring you up to speed. Now check it out.
Here's one for the bleachers and the upper tier. Versatile, all temperature. If you wanna drink on Mr. Belvedere, run this rap game like a brigadier.
I got kicks on the 1, 7 and 11. Snares on the 5 and 13s. Rhymes on time and that's the given. We're hot on the disco scene. Check it, check it.
Slow down with the army, got to stop stinging. Source of the problems after your origin. You got lyrics that have got me cringing. You're like a fish. Why quit your damn wind?
If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you what, triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed, so check it out. Bam!
Super nature, goddamn. Cerrone on the microphone, I am Ad Rock, aka Sharp Cheddar. My rhymes are better, huh? What the hell in the joy is that? Did I hear you say my rhymes is whack? I'm beautiful, you can't touch me. If you pick a rose, well, you might just bleed.
Originators, you can't feign ignorance or pass the blame. No files coming out the brain. No beats to drive you insane. No moves to make your neck crane. No skills to make the vibes ingrained. No beats to leave you in flames. No style that you can't defame.
See, I walk, I like Jabba the Hutt. The style so new, y'all be like, what? Turn this party out like a bon vivant. With the skill at will that I know you want. On the hot day with the ice. Devious, I like Wiley Coyote. Hot to trotte, maybe notte. Could you do it with a baby in a butt?
We're mesmerizing,
tantalizing,
captivating,
a devastating.
If you
wanna know
the real deal about the three, well, let me tell you, we're triple jumping, y'all. We're gonna bring you up to speed.
Check it out, check it out.
Nachgedacht, dass sich Kurt Cobain vielleicht nur das Leben nahm, weil er wusste, dass die CD-Verkäufe irgendwann durch illegale Download zurückgehen würden. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass George Michael vielleicht nicht auf öffentlichen Toiletten onanieren müsste, wenn die CD-Verkäufe nicht durch illegale Download zurückgehen würden? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass 50 Cent vielleicht nicht seinen Film hätte machen müssen, wenn die CD-Verkäufe nicht durch illegale Download zurückgehen würden? Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Hast du auch nur einmal darüber nachgedacht? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Madonna sich vielleicht auch ein weißes Kind hätte kaufen können, wenn die CD-Verkäufe nicht durch illegale Download zurückgehen würden? Hast du auch nur einmal darüber nachgedacht, dass Eazy-E vielleicht nur an AIDS starb, weil Gelder in der Forschung fehlten, weil man damals schon nach einem besseren Kopierschutz suchen musste, weil man damals schon ganz genau wusste, dass die CD-Verkäufe irgendwann durch illegale Download zurückgehen würden? Hast du auch nur einmal darüber nachgedacht? Hast du auch nur einmal darüber nachgedacht? Darüber nachgedacht.
Thank you. Het is 9 uur geweest en het is 19 december 2019. Binnen is het 2 graden en buiten 3. Moet harder.
Buiten 3 graden. Buiten is het 3 graden.
En dit is Platypus Serieus, Jumentje André. Vol actualiteit, nieuws, debat.
Doden, dode mensen.
Dode mensen en activisme. Toch?
Ja, soep, toch? Ging het over soep hebben vanavond, Bart?
Over soep, soep. Precies, zullen we bellen met Elke?
Nou, niet nu.
Oké, Elke heeft te maken met We Are Here. En die hebben een actie, morgen en maandag, om soep uit te delen aan het kerstinkopend doend publiek.
Oh, ik dacht aan de ongedocumenteerden.
Nee, dat zijn de ongedocumenteerden die gewoon gaan, de boel zelf omdraaien soep. En zelf soep.
Aha, wat een interessant idee.
Ja,
jeetje.
Goed nagedacht. Ja, Elke zit er heel diep in. Die weet okay. Er heeft, nou, heeft er heel veel. Die gaan we over bellen. Okay. Dus die, dat
maar we gaan eerst even.
We hebben een studiogast.
We hebben een studiogast.
Die we normaal als externe, verre correspondent.
Onze Brexit-correspondent.
Precies.
Is hier.
Ja,
in person.
Op een soort misschien sollicitatiegesprek. Want ja, wat moeten we nog over de Brexit zeggen?
Ja, ja, daar gaan we het allemaal straks uitgewerkt over hebben.
Ja.
Dat is in de tweede helft van het programma, dacht ik.
Precies, we hebben belangrijke doden ook.
Ja, we hebben twee belangrijke doden te herdenken. Want een dag geleden, geloof ik, of 2 dagen geleden, las ik tot mijn grote schrik dat Panamarenko was overleden.
Zaterdag zou die zijn overleden, maandag las ik het, ja.
En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind Panamarenko gewoon een van de beste hedendaagse kunstenaars ter wereld. Ik heb hier al een keer geroepen dat Dick Verduld de beste levende Nederlandse kunstenaar is. Ja. Of was. Nee, hij leeft nog.
Nou,
en eigenlijk had ik willen zeggen dat dat met Panamarenko ook zo is. Ja. Maar dan voor België de beste levende Belg. Ja. Alleen hij is dood nu. Ja. Dus dat kan ik niet meer zeggen. Nee. Maar het blijft gewoon een fantastische kunstenaar.
Ja.
Of tenminste, hij was een fantastische kunstenaar. Dus we moeten daar wel heel even aandacht aan besteden. En eigenlijk hadden we graag daar Matthijs van Boksel
over. Die gaan we toch niet bellen?
Nee, want die is ziek. Die hadden we aan het woord willen laten over Panamarenko. Dat gaat niet lukken vandaag.
Wat
misschien
ingewikkeld.
Volgende week of over
want,
2 weken. Ja.
Er is nog iemand dood.
Oh jee.
Jules Deelder.
Ja, maar die ging het niet over Panamarenko hebben.
Nee.
Okay.
Maar daar hebben we namelijk 2 gasten voor.
Oké, dus we doen gewoon 0
voor
gasten
Panamarenko.
Voor Panamarenko.
Maar ik had
en dan ter compensatie doen we er 2 voor Jules.
Ik wist wel iemand.
En Jules die is gisteren pas overleden, geloof ik, toch? Of vannacht?
Klopt.
Of, nou ja. Maar eigenlijk zouden we daar eerst even Kimmel over bellen.
Ja.
Ter introductie, want Kimmel deed ook best veel van zowel Panamarenko als van Jules. Gaan we dat
met dit toestel doen of met jou?
Nee, dat gaan we met mijn magische nieuwe toestel doen, wat ik sinds enige week bij me heb. En wat ik nu uit mijn zak heb getrokken en ga aansluiten.
Ja, het ligt nu op de
Maar dus is dat akkoord dat we daar
zeker, want Kimmel hij heeft ook meer noten op zijn zang dan alleen Panamarenko of Gilles Deelder volgens mij. Verder is er impeachment gaande met Donald Trump.
Is dat zo?
Staatssecretaris Snell is opgestapt. Maar is dat andere rare, nare mens, is dat nou opgestapt vandaag?
Femke Halsema.
Nee, ja, maar die zat niet op de WIP. Ik bedoel die van Defensie. Over die bom.
Nou, als jij het woord naar mensen in de mond neemt, dan moet ik meteen aan Femke Halsema denken.
Ja, maar er zijn er zoveel, hè?
Nou ja, maar ik vind het. Om je eerlijk de waarheid te zeggen, begin ik aan met de dag naarder te vinden, hoor.
Ja, dat klopt. Ze is heel naar.
En ze was al naar toen ze aantrad, maar dat is er niet beter op geworden de afgelopen anderhalf jaar. Dus,
ja, maar dat andere, dat die mevrouw die over Defensie gaat, die is ook. Als je daar het doopzeil van ligt, dan.
Maar weet je wat het grappige is? Ik denk dat ik sinds een jaar of 10 ben opgehouden met het registreren van de namen van onze ministers en staatssecretarissen.
Mis je wel iets, Ank Bijleveld? Dus als even kijken of als jij
zegt,
er nog is.
Als jij zegt dat, wie was het, staatssecretaris Snell?
Ja, Snell.
Is opgestapt.
Ja.
Dan denk ik van, oké, maar who the fuck was dat? Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Toeslagen,
ik weet niet wie dat was. Ik kan er geen gezicht bij bedenken.
Toeslagen. Dus die totaal uit de hand gelopen belastingdienst waar niemand meer grip op heeft.
En van welke partij?
D66.
Oké.
Dus D66 bij de veld. Volgens Wikipedia is ze misschien nog wel of niet. Want ze had vandaag kunnen worden afgezet namelijk.
Oké.
Ze is minister, dus dan is ze niet.
Nee, die gooien ze er meestal niet zo snel uit. Ik ga Kimmel even bellen. Misschien heeft Kimmel wat.
Gaat het debat nog door. En dan wordt ze vanavond nog gewipt.
Staat de telefoon open?
Yes.
Ja.
Voor hem overgaan.
Nou, we hopen dat Kimmel niet.
Ja?
Ja, hey.
Hallo.
Hey, hallo Kimmel. Goedenavond. Welkom bij Patapoe Serieus. Wij willen eventjes met jou het dode nieuws van de week doornemen. Want er zijn maar liefst twee bekende mensen, althans ons bekende mensen en ook door ons geliefde mensen, overleden. Te weten Panamarenko en Gilles Deelder. En weet
kijk
jij vast
daar al aan de overkant met die Sik Snijer. Krijgt die daar al de pleuris van dat wijf. Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog in Amsterdam zus en toen ik nog in Amsterdam zo. Krijgt de tering met de Amsterdam en de tyfus erbij. Die bedoel je toch?
Ja, die bedoel ik inderdaad. Ja. En dezelfde Gilles Deelder, heb jij dat ooit gezien? Bij een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal commentaar mocht leveren. Wat slechts tot één helft beperkt is gebleven. Omdat het Nederlands elftal in de eerste helft zo beroerd voetbalde. Dat Gilles Deelder zich de onsterfelijke woorden liet ontvallen over Ronald Koeman. Van nou, daar mogen ook wel eens 11 vrachtwagenchauffeurs overheen. En toen is hij in de rust is hij gewipt en vervangen door een traditionele voetbalcommentator. Maar ik vond het geniaal.
Ja, ik heb hem ooit in Paradiso op een poëzienacht een voordracht zien doen. Het was heel laat, expres, onverstaanbaar. Ik stond op het balkon, dus ik keek naar beneden. Dat was maar goed ook. Want iedereen kreeg geloof ik 10 minuten, maar hij ging gewoon 20 minuten door. Onverstaanbaar Amsterdammertje pesten. En vervolgens begon Bibikov, Mike van Bibikov, hem plantenbakken naar zijn hoofd te gooien. Nou, dat liep uit op een rel natuurlijk en matten en. Nou, het was bijna carré.
Maar je weet dat Bibikov enorm bevriend was met Jules.
Uit Rotterdam ook.
Ja.
Ja, dus waarschijnlijk hadden ze dat van tevoren afgesproken.
Dat denk ik ook hoor. Dat waren twee handen op één buik. Ik weet ook dat ik ooit in lang vervlogen tijden met zowel Mike als Jules op een terrasje aan de Overtoom heb gezeten. En dat was reuze gezellig met beide heren. En er was geen onvertogen woord bij.
Ja, ja. Ja, het zou ook natuurlijk kunnen dat iemand nog speed van iemand kreeg. En wie ging dat betalen?
Ja, dat kan.
Je weet het ook niet, hè.
Maar goed, heb jij een beetje speurwerk kunnen doen? Vertel eens wat over Panamarenko.
Ja, Panamarenko is de Da Vinci van het nu, hè. En het enige wat ik weet is dat Matthijs van Boksel, die dus nu ziek op bed ligt, die heeft een boek geschreven, Morosophie.
Ja.
En Panamarenko blijkt ook lid van het college van de Patafysica.
Ja, ja, ja.
En hij noemde hem nu gepromoveerd tot de eterniteit.
Ja.
Dus tot de ether en de eternity.
Ja.
En daarin schrijft Van Boksel de Belgische kunstenaar-theoreticus Panamarenko. Die overigens, hij heette anders, hè, Herman van nog iets weet.
Henry heette die.
Ja. Panamarenko ontwerpt enorme vliegmachines met betoverende namen als General Spinaxis, U-Control 3 en Meganeudon. Hij staat in de traditie van Da Vinci, die ook vergeefse pogingen deed te vliegen. Da Vinci construeerde een helikopterachtige luchtschroef, een valscherm in de vorm van een kast en een vliegapparaat dat met menskracht het principe van de vogelvlucht trachtte na te bozen. Een piloot brengt met handen en voeten een door trekkabels aangedreven mechaniek in werking dat vleugels op en neer en heen en weer laat klappen. Het project van Da Vinci hebben tot op heden hun poëtische kwaliteit behouden, al zijn ze wetenschappelijk van nul en generlei waarde geweest.
Ja, dat denk ik dat ook een beetje voor die dingen van Panamarenko geldt dan, toch?
Ja, nee, precies. Het grote verschil is dat Leonardo iets zocht wat nog niet was ontwikkeld. De techniek van het vliegen, terwijl Panamarenko wanhopig van de grond probeert te komen.
Ja.
Al leven we inmiddels in het tijdperk van de ruimtevaart. Hij slaat de geschiedenis over, sluit zich aan bij Leonardo. Als eenzame pionier werkt Panamarenko aan de technische vooruitgang alsof de wereld heeft stilgestaan. Dus ja, hij vindt het eigenlijk falen op hoog niveau, noemt Van Boksel het.
Ja, ja, nee, dat klopt. En weet jij ook waar die naam vandaan komt, Panamarenko? Want dat is natuurlijk een pseudoniem, hè?
Ja, dat ben ik even kwijt. Weet jij
het? Nou ja, ik ben het ook even kwijt. Volgens mij had het iets te maken met Pan Am Airlines.
Oh ja, en, Pan Am Airlines.
Dan is het zoiets als Pan Am en dan nog iets en dan Enco. Dus hij heeft zich gewoon, hij heeft zich vernoemd naar een luchtvaartmaatschappij. Dat, en dat heeft hij al heel snel gedaan. Hè? Dat was al helemaal in het begin van zijn carrière. Dus hij heeft gewoon eigenlijk altijd al iets met vliegen gehad.
Ja, precies. Dat die Pan American Airlines and Company. Maar er was ook een Russisch oud-generaal, ja. Politicus, ambassadeur in de Koude Oorlog met de naam Ponomarenko.
Ja, ik heb hem nu voor staan, ja. Bart ook, geloof ik. We kunnen dat er even bij pakken.
Arie van Herwegen, ja.
Ja, ja. Dus hij komt uit België, uit Antwerpen, uit een eenvoudige familie. Zijn vader of zijn opa, geloof ik, was communist. Hij was eigenlijk al meteen enorm geboeid door vliegtuigen en alles wat ermee te maken had. Kan jij dat even overpakken? Ja, ja, doet hij het niet.
Verder voorlezen.
Nou ja, ik ben even benieuwd waar die naam ook alweer vandaan komt.
Hier staat het, Pan Am. Hier, Pan American Airlines and Company.
Ja, dus toch.
Ja. En Ponomarenko.
Een Russische oud-generaal uit de Koude Oorlog met de naam Ponomarenko.
Ja, maar heeft hij zich daar ook naar vernoemd? Dat kan je natuurlijk afvragen.
Ja, maar goed, dat soort dingen zijn natuurlijk altijd een beetje vaag. Hè?
Oh, ja.
Overigens vanavond op Canvas, ook wel België 2 geheten.
Ja, wij noemen dat gewoon België 2, hè?
Is om 23:20 het universum van Panamarenko.
Dat wordt nog uitgezonden. Dus de mensen die live naar ons luisteren, die kunnen daar nog naar kijken straks.
Ja, die kunnen ook naar België gaan.
Twee Pennings zocht hem bij hem thuis op. En zij probeert de kunstenaar te doorgronden als mens en als kunstenaar.
Ja. Prachtig. Oké. Okay. Ja.
En of dat daar dan lukte, dat mag u zelf beoordelen.
Nou goed, voor de rest moeten we maar gewoon wachten tot Matthijs weer beter is om nog wat dieper op het universum van Panamarenko in te gaan. Ik weet alleen dat ik zijn werk fantastisch vond. Ze staan bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe of in het Krullenmullenmuseum zijn een aantal dingen van Panamarenko te zien.
Dus ja, als je geïnteresseerd bent, zou ik zeggen van ga alsjeblieft kijken. Het is echt het is geweldig, het is hartstikke mooi.
Ja, het is een goede ding, inderdaad.
Ja, dan nu even Jules. Wat kan je over Jules vertellen?
Nou, dat was een Citroën Phil. Hij reed altijd in een Citroën SM. 96 klapte zijn linker voorband toen hij met de journalist naar Parijs reed. En met 160 kilometer per uur heeft hij dat overleefd. 100 kilometer voor Parijs moesten ze naar een garage in het plaatsje Roye. En daar is alles weer gefixt. En een jaartje later reed hij met CX. Hij vond het trouwens een takkenwagen, maar wel een mooie. Reed hij bijna totaal los tegen een Duitse brandweerwagen in Europort. En eentje die naar het oostfront racende brandweermof noemde die. Even kijken, op 22 januari 2002 werd er ten onrechte zijn dood al aangekondigd. Het bericht kwam in de wereld nadat een hacker had ingebroken op de website van RTV Rijnmond. En daar een bericht plaatste over zijn overlijden.
Weet je dat een ontzettend raar verhaal is, Kimball? Ik wil best geloven dat het gebeurd is, hoor. Maar waarom zou een hacker de moeite nemen om dan in te breken op de site van RTV Rijnmond en dan de dood van Jules Deelder of all people daar aankondigen? I don't get it.
Nou, ja, het is 2002. In die tijd had ik een atelier in Wassenaar. En dat deelde ik met een paar jongens, ICT-jongens uit Den Helder, slimme jongens. En die gingen ook s'avonds voor de grap gewoon Access for All even laten crashen.
Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het gaat mij om het feit dat ze dan dat ze de dood van Jules dan aankondigen als grap. Dat begrijp ik niet.
Nee, wat daar de reden van is, ja, ik weet het ook niet.
Maar wat wel weer fascinerend is dat wat ik fascinerend vond aan het hele verhaal was dat Jules toen 57 was. En hij is nu op 75-jarige leeftijd overleden. Ja, dat kan toch geen toeval zijn?
Nee, het kan geen toeval zijn natuurlijk. Hey, maar, nee,
precies, maar de, kijk, dat nieuwsbericht werd overgenomen door het Utrechtse Nieuwsblad en RTL Nieuws. En op RTL Text prijkte het ook even, waarin werd gerefereerd aan die UN-site. Dus misschien was het gewoon wel een stedengevecht, weet je wel? Dat de Rotterdammer had weer iets gezegd over Utrecht. Of weet ik
het was wraak van de Amsterdammers op dat gedicht wat jij aan het begin van de uitzending hebt voorgedragen. Nou snap ik het.
Mooi.
Ja. Dat zou kunnen. Overigens is zijn dochter Arie in september 2018 getrouwd met een Amsterdammer.
Oké.
Okay. Ja.
En dat vond
dat feestje
goed
van die trouw. Ja, want dat feestje. Zij woonde in die kelderwoning bij hem aan de Maten-Nesserlaan in Rotterdam. Ja. En daar is een soort kelderverdieping. En daar is het feestje gegeven met verkleedpartijen, muziek. En dat drumt Jules ook mee. En hoe heet die actrice uit Rotterdam? Die zingt ook nog een deuntje mee daar. En dat is allemaal op YouTube is dat na te zien, dat feestje. Okay. Dat was grappig, ja.
Okay.
Maar hij, kijk, het is ook geen groot, hoe heet het, oude bomen niet te verplaatsen. Hij was net verhuisd. Hij woonde in Maten-Nesselaar, maar hij was een paar straten verderop verhuisd.
Okay.
Had hij misschien niet moeten doen.
Ja. Nee. Maar het stortte in, las ik.
Ja. Goed, we gaan eens even bellen
met
de weduwe van Johnny van Doorn.
Zullen we niet eerst Diana bellen?
Nee, want ik heb aan Yvonne beloofd dat ik haar al om 8:55 zou bellen.
Oh ja, dat is nu op ja, maar ja, als je zo laat aankomt.
Ja, Bart.
Dan bel lekker. Hé, maar Kimmel, dus dan word je weer weggebonjourd, begrijp ik.
Nee, maar hij mag straks weer terugkomen.
Oh, ik had nog iets over het verf van de Haarlemmerpoort.
Ja,
straks. Ja, we waren dat.
We waren voor de tweede helft
van de uitzending. Dat moeten we hebben. Straks in deze uitzending.
Voor de dood van Marquise de Sade.
Nee, serieus. Straks met meer Kimball.
Geef je over Amsterdam.
Ja. Ongelooflijk. Je zult het niet geloven, maar straks hoor je het in deze uitzending van Pattenpoel Serieus. Je met André op de 88.3 FM Stereo. Radio Pattenpoel.
Bellen we even met Yvonne van Doorn.
Mousset van Doorn. Ja, die kent het.
Ik ken haar niet, jij kent haar wel, dus misschien dat
nee,
jij...
Nee, ik vind echt dat jij het maar moet doen. Hè.
Nee, ben je gek. Nou, maar we gaan in ieder geval even vragen...
Ze weet dat we bellen in ieder geval.
Ja, Yvonne.
Ja, hallo Yvonne. Dit is Bart en ik ben samen met Menno van Pattenpoes Serieusje met je André. We bellen je omdat Jules Deelder is overleden.
Ja, dat weet ik.
Ja, en dat zal niet licht vallen, want je kende hem natuurlijk al heel lang ook, misschien.
Ja, dat klopt. Ik heb Jules leren kennen, ik dacht eind 65. Dat was natuurlijk ook omdat Jules in poëzie in Carré zat. Simon Kinkerhoff had hem toen uitgenodigd. En natuurlijk Johnny van Doorn ook. Ze waren de jongste van, wat ik eigenlijk leuk vind om nog even te remoreren. Dat zij de jongste van de avond waren toen. Dat was de 66. Ik denk dat ze toen misschien 22 jaar waren, wij. Dus ze schelen maar een week uiteindelijk.
Oké. Okay. Ja. En het is een ontdekking van Simon. Van Simon Vinkoog, hè? Die heeft hem ontdekt en daar gelanceerd. Want ik had begrepen dat het zijn debuut was.
Nou, dat is een beetje overdreven. Natuurlijk, Simon heeft Johnny ooit ontdekt. Die had gehoord, er was een fenomeen in Arnhem. En dat fenomeen wilde Simon heel graag zien. En is toen met een aantal mensen naar Arnhem afgereisd. Uiteindelijk is dat in een uitnodiging van Hugo Claus, waar die jongen opeens een opening moest doen. Maar ik geloof niet dat dat nu... Is dit nu...
Nee, ik bedoelde eigenlijk een Jules zijn debuut maakte op Poëzie in Carré. Zo lees ik dat. Van Johnny ken ik het verhaal wel, ja.
Ja, en ik ken, ja, het verhaal van Jules is eigenlijk een beetje ook het verhaal van Johnny. Het is het gekke, deze twee dichters, 22 jaar of 21 jaar, de een komt uit Rotterdam, dat is Jules, en de ander komt uit Arnhem, Johnny. En ze hadden in wezen al zoveel gemeenschappelijk, omdat Rotterdam was gebombardeerd, Arnhem was gebombardeerd. Dus ze waren geboren een week na elkaar. Dus ze hebben altijd nu, ook merk je wel in hun proza vooral, dat ze toch heel veel dingen gemeen hebben. Dat herken ik dan onmiddellijk natuurlijk. Nou ja, oké. Verder?
Ja, wanneer heb jij Jules voor het laatst gezien, Yvonne? Dit is Menno. Ja,
dat is een hele goede vraag. Ik heb hem gezien... Ik heb hem gezien bij de Bezige Bij, op het feest van de Bezige Bij. Dat was een aantal...
Ja, vorige week, toch?
Vrijdag was dat, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had hem misschien al 3 jaar niet meer gezien. En ik kom hem daar tegen. En we hadden een heel leuk gesprek. Ik kan je ook nog een leuke anekdote erover vertellen. Ten eerste ben ik heel blij dat ik Jules gezien heb. Ik wist echt alleen niet dat het de andere keer zou zijn, of course.
Maar was er iets aan hem te zien waarvan je dacht van... Hij ziet er niet zo goed uit of het gaat niet goed met hem?
Dat zien meer mensen wel niet. Maar ik had niet echt het gevoel dat Jules nou nu zou overlijden. Zo kort nadat ik hem gezien had. En dat fragiele en dat dingen werden van meer mensen. Zijn we gekampen, dus ook wel fragiel om die leeft. Nog steeds, het leeft goed.
Die is ouder. Die is ook ouder.
Ik kan toch niet dat je zegt van... Ja, hij gaat dood. Niet dood. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Dus het was heel leuk om te zien. Mag ik iets heel leuks vertellen? Ik zei ook tegen Jules... Van, je hebt de allereerste keer dat je een prijs kreeg... Was het nog niet van de prijs. Maar... Ik zei dus ook van... Vind je het nou niet eigenlijk tijd worden... Dat je een hoofdprijs krijgt? En nou, daar stond hij niet onwelwillend tegenover, moet ik zeggen. Ik had nog helemaal niet het gevoel dat hij deze vandaag zou overlijden. Misschien kreeg die PCO-prijs toch niet. Ik zei toen ook van, nou, het hangt ervan af wie in de jury zit. Klopt. Als er nou toevallig iemand in de jury zou zitten die enorm van jazz hield... Ben ik zeker dat hij die PCO-prijs had gehad als hij dat geleefd had.
Ja, ja. Het is, wat mij opvalt trouwens bij Jules Deelder is dat hij zich eigenlijk net als Johnny
zijn eigen weg ging ten opzichte van het literair establishment. En ook daarmee eigenlijk geen kans had op zo'n prijs. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, dat begrijp ik. Eigenlijk, je hebt natuurlijk twee stromingen in de poëzie, hè? Waarvan de onbegrijpelijke poëzie krijgt altijd meer prijzen dan bijvoorbeeld, zeg maar, Jules of Johnny. Of ik heb altijd gevonden dat het jammer is dat alleen maar de intellectuele dichters een prijs krijgen, maar niet de dichters die te begrijpen zijn. Zoals Jules bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dat zeg je heel mooi.
Ja, vind je?
Ja, dat vind ik. Ik heb eigenlijk niet heel erg nog een vraag. Ja, ik wil
we willen je condoleren.
Condoleren, ja, met dit verlies.
Ja. Dankjewel, want ik ben nog eigenlijk toen ik het hoorde vanochtend, ik zag het op Facebook. Ik ben ook al lid van Facebook tegenwoordig. En zag ik opeens dat Jules dood was. En ik wens Annemarie en Arie en eigenlijk, ja, Jules, ik denk aan hem. Ik kan niets anders zeggen, maar ik ben nog steeds in een diepe shock.
Ja, je bent er heel erg van ondersteboven, dat kunnen we begrijpen. Hé, maar heel fijn dat je eventjes met ons je gedachten en herinneringen aan Jules en aan Johnny wilde delen. Ja. We gaan nu even met Diana Ozon bellen, geloof ik. Die ook
ja,
het over.
Ja, ik heb ook wel wat in, Jules. Oké, doe de groeten.
Ja, dag.
Doeg.
Oké, dit was Yvonne van Doorn.
Mousset.
Mousset. Die iets over.
Arnhemse ook.
Jules Deeler met ons wilde delen. Ja, Diana zit ook al in mijn telefoon, geloof ik, maar misschien moet je het nummer even geven.
Ja, dat heb ik.
Bart, zit ze klaar?
Ja, okay. Volgens mij wel. Een andere keer heb ik constant.
Je hebt het wel voorgeproduceerd.
Voorgeproduceerd.
Ja.
Maar heb je het al? Hier, dit is het. Je hebt het al.
Ja, ik heb het.
Hoi, hallo.
Hallo. Ja,
hallo Diana. Bart en Menno hier van Patapoes Serieus. Je bent je aan het rijden, je bent live in de uitzending.
Ja, hallo. Diana Ozon, ja.
Ja, ja, Diana Ozon. Dichteres. Jij bent van een andere generatie. We hadden Yvonne van Doorn Mousset net aan de lijn. Die Jules Deeler kende eigenlijk vanaf voordat hij zijn debuut al had gemaakt. Jij hebt natuurlijk bent begonnen als dichter toen hij al er was. Dus dat is misschien toch heel anders. Kan jij iets over hem vertellen?
Nou, ik begon met het voordragen op podia. En Jules Deeler was inderdaad een van de dichters die, net als Johnny van Doorn inderdaad, en Simon Vinkenoog, die ook op de podia in jongerencentra en op festivals voordroegen. Meeste dichters, dat was een tamelijk verstilde toestand die zich echt in het literair circuit afspeelde. En wij gingen naar jongerencentra. Toen ik naar jongerencentra ging, althans, trof ik ook Deeler daaraan. En hij, altijd strak gekleed, zonnebril op en lange verhalen die hij voor een groot deel uit zijn hoofd kon. Wij werden popdichters genoemd en omdat we voor jongerenpubliek, poppubliek konden optreden. En eigenlijk was dat het moment waarop er ineens een enorme comeback van Jules zijn poëtische carrière plaatsvond. Echt een het, terwijl hij nog heel hartstikke jong was. Kreeg zijn poëzie een enorme impuls. Althans, zijn poëzie maakte hij natuurlijk al. Maar zijn optredens kregen een enorme impuls door al die zalen die hij afging. En de boekverkoop navenant. En hij kwam op televisie. En hij ging in reclamespotjes meedoen. En we kwamen elkaar regelmatig tegen dat hij op dezelfde plek moest zijn waar ik bijvoorbeeld moest zijn. Of Johnny van Doorn, net eerder genoemd. Bart Sebot.
Juist, de podiumdichters van Nederland. En Ben je eigenlijk ook inhoudelijk door hem beïnvloed? Zeg maar, hoe je dicht, heeft dat ook ermee te maken?
Nee, nee, ik ben niet inhoudelijk beïnvloed door hem. Hoewel ik wel kan zeggen dat hij bijvoorbeeld vond van dat je nooit moest zwichten voordat je van nou, dit vind ik, mensen zeggen van dit moet je niet zo zeggen, dat moet je zo zeggen. Daar moet je nooit voor zwichten. Dan moet je gewoon altijd helemaal je eigen koers blijven varen en niet aan de waan van het moment overgeven. Niet dat ik dat wel deed, maar dat soort discussies hadden wij natuurlijk wel over waar de opwinning in de zaal, hè, de ene keer mag je niet vloeken en de andere keer mag dat weer niet. Ieder moment gewoon bij jezelf blijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar is hij natuurlijk een voorbeeld, maar niet alleen hij, ook andere